Leuk dat je luistert naar Wit Rood, de podcast over lange afstandswandelingen in Nederland en daarbuiten. In deze podcast praat Wibo Fons met enthousiaste lopers over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen.
Stel, je hebt geen zin om je verjaardag te vieren, wat doe je dan? Mira de Roy stond voor die vraag toen ze in 2017 haar 60ste verjaardag dichterbij zag komen. En zo nam ze het besluit om in plaats van een partijtje lekker een stuk te gaan lopen. Vanaf het zuidelijkste puntje van Noorwegen tot de Noordkaap in de Barentszee. In totaal legde Mira zo'n 3000 kilometer af. Solo, dwars door de laatste wildernis van Europa, vol gletsjers, bruisende rivieren en besneeuwde bergen. Welkom Mira, leuk dat je er bent. Geen Polonaise, geen partijtje. Maar een lekkere wandeling. Hoe heb je je 60ste verjaardag wel gevierd?
Ja, ik was op dat moment net in een berggebied, Zuiderslaheinen. Ja. En daar heb ik in een berghut mijn verjaardag gevierd. Door gebedsvlagjes, Tibetaanse gebedsvlagjes op te hangen. Door mezelf te trakteren op een reep chocola. En verder was er niemand. Nou, maar het was heerlijk.
Kortom, een gedenkwaardige 60ste verjaardag. Wat ik nog niet vertelde, Mira, was dat je die 3000 kilometer door Noorwegen en een stukje van Zweden maakte langs een trail met een redelijk onuitsprekelijke naam. Norgepolangs.
Norgepolangs, ja.
Norgepolangs, oké. Okay. De Noorse tocht der tochten.
Ja, zo noemen de Nooren het zelf. Noorwegen in de lengte.
Want dat is de letterlijke vertaling,
ja.
Hè?
Ja.
3000 kilometer, want het is een waanzinnig lang land, hè, Noorwegen.
Gigantisch lang, ja.
En jij dacht van, ik kan dat in één keer gelopen, maar dat doe ik niet. Nee. Ik knip hem in een paar stukken op.
Precies, en dat heb ik bewust gedaan, want ik wilde graag de verschillende seizoenen meemaken. Ik ben in januari gestart, dus korte dagen, lange nachten. En ik wilde ook de zomer meemaken en ja. Ik heb er dus 3 jaar over gedaan. Tenminste niet 3 jaar lang dat ik onderweg ben geweest. Maar ik heb telkens een stuk gelopen. En alleen maar hard doorrennen om de snelste te zijn. Of om het in 1 seizoen te halen. Ja, dat is mijn manier van wandelen niet.
Nee, helder. Je hebt het in 6 keer gedaan. Ja. 3 keer in de winter, 3 keer in de zomer. 3 keer in de winter, dat betekent dus soms kamperen met bulderende wind en ijzige kou van nou wel min hoeveel?
Ik heb bij min 34 geslapen en dan heb ik de windchill factor niet meegerekend. Het woei ook behoorlijk hard. En dan moet je natuurlijk een goede uitrusting hebben, want anders dan red je dat niet. En je moet ervaring hebben en ja, ik moet eerlijk zeggen, die had ik al een beetje, want ik heb ook veel berg beklommen. Dus ik weet wat kou kan doen met je en dat goed materiaal zich terugbetaalt.
Ja, maar goed, ook 3 keer in de zomer.
Ja.
En dat betekende muggen,
heel
moerassen,
veel muggen, ja.
Dat soort ellende. Ja. Ja.
Nou, ik heb ook mijn geologische veldwerk in Noorwegen gedaan, 2 zomers. Toen heb ik een keer een Noor ontmoet en toen heb ik hem gevraagd, hoe doen jullie dat nou eigenlijk? En hij zei, oh, heel simpel, je laat je steken, het kriebelt in het begin en op een gegeven moment dan merk je het niet meer. En ik weet dat ik toen een keer ik daar was en ik heb mijn muggenbulten op 1 arm geteld. En toen kwam ik op 60. Maar het kriebelde niet meer. En tegenwoordig heb ik zoiets. Nou, laat me maar even steken. Ik heb wel een goede tent, hoor. Dat is 's nachts dat ze niet naar binnen kunnen.
Ja.
En als er dan toch een is die ik niet te pakken kan krijgen, denk ik, steek nu maar, dan hebben we dat gehad.
Ja.
Maar het blijven natuurlijk vreselijke beesten. Maar ja.
Zo is het. Hey, je was 188 dagen onderweg. En ik las, je hebt 168 keer gebivakkeerd. Hè?
Nou,
en dan op allerlei verschillende plekken. In hutjes, in hutten, in je tent. Dat kan van alles zijn.
Dat kan echt van alles zijn. Van de gekste plekken. Ook 1 keer, dat was een wintertocht. Je moet soms een stukje over de weg. Want niet alle berggebieden gaan naadloos in elkaar over. En toen had ik op de kaart gezien dat er een winter-wc was. Ik heb geen idee wat dat was. Nou, het bleek toen ik daar kwam dat dat een keurig klein hokje was, waar een wc was, waar een foto van de koning en de koningin zelfs aan de muur hing. Mm-hmm. En ik kon net voor de wc-pot mijn slaapzak en matje uitspreiden. En ik heb daar een heerlijke nacht gehad. Mijn slee, die kon er niet meer in, die stond buiten. Maar ja, zulke plekken heb ik geslapen, maar ook in veel berghutten. Want ik ben lid geworden van de Noorse Alpenclub. En dan krijg je ook een sleutel in bruikleen, waarmee je de onbemande hutten kan openen en waar je kan slapen. Mm. Maar ook heb ik ontdekt, ja, er zijn nog zoveel aardige mensen. En dat weet ik eigenlijk van al mijn reizen. Ik ben ook vaak uitgenodigd bij mensen thuis. En ja, als er bij mij iemand aan zou bellen van kan ik hier slapen? Ja, dan zou ik raar kijken. Maar ja, ja, dat heb ik wel meegemaakt.
Hoe gaaf is dat, hè?
Ja, bijzonder. Heel bijzonder.
En als je nou kijkt, je hebt het dus in de zomer gedaan, in de winter. Wat zijn de meest geschikte maanden eigenlijk om deze tocht te maken daar in het Hoge Noorden?
Ja, dan denk ik toch aan de zomer, als je tenminste niet met slee en skis en sneeuwschoenen op stap wil. En de zomer begint laat in Noorwegen, want in juni is er nog heel veel sneeuw. Dus eigenlijk zijn juli en augustus de beste maanden. En als je in de winter op stap wil, het hangt er vanaf welke afstand je wil gaan afleggen. Want als je in januari start, dan zijn de dagen, wat ik al zei, heel kort. Dus beter is bijvoorbeeld in eind februari, maart en dan april. En als je dan weer langer wacht, dan gaat de sneeuw smelten. En dan zijn heel veel stukken in de bergen onbegaanbaar. Dan wordt de toendra drassig. De rivieren zijn te wild om over te steken. Dus het zijn wel, wat Noorwegen betreft en ook Zweden, beperkte periodes waarin je op stap kan gaan.
Ja, het was grappig. Ter voorbereiding van dit gesprek mailden wij eens even met elkaar. En ik schreef je van, nou kijk, wit-rood maak ik eigenlijk voor mensen die van wandelen houden en al wandelend hun horizon willen verruimen. Dus geen mensen uit de buitencategorie, zoals ik dat maar even noem. Want ja, dan denken mensen misschien al snel van, nou, dat lange wandelen, dat is niks voor mij. Daar moet je echt voor uit bijzonder hout gesneden zijn. En toen schreef jij, ach nee joh, dat valt best mee. Was dat nou een soort sympathieke, relativerende bescheidenheid?
Nee, absoluut niet. Want ik vind het ook heerlijk om in Nederland een kortere tocht te wandelen. En, ja, je moet, als je gaat beginnen met een lange tocht, dan is het sowieso belangrijk om, denk ik, eerst eens uit te testen, is dit wat voor mij? Maar ik denk eigenlijk dat het voor iedereen weg is gelegd. Het hangt er misschien vanaf welk niveau. Want ik heb ook stukken gehad dat er geen pad was. En omdat ik al langer in de bergen loop, weet hoe een kompas werkt, GPS werkt, dan vind ik daar mijn weg. En ik weet dat ik altijd wel ergens een slaapplek vind. Dus ja, je gaat niet, als je helemaal geen ervaring hebt, aan een dergelijke reis beginnen. En dan zijn de meer gebaande paden slimmer om te doen. En de bekendere trektochten, de lange afstandswandelingen.
Ja, maar dat kan net zo goed interessant zijn.
Ja, absoluut.
Als je je ogen
absoluut
en doel maar de kost geeft.
Ja. Ja, want dat is ook leuk. Dat heb ik ontdekt tijdens deze reis, terwijl ik het eigenlijk al heel lang had kunnen ontdekken, dat er verschillende manieren zijn om door een of in een landschap te zijn. Ik heb tijdens deze tocht ook een keer een vriendin meegenomen, een van mijn klimmaatjes uit de studententijd. En zij is echt een hele goede loper, loopt doelgericht door het landschap. En toen dacht ik, hey, zij loopt door het landschap, terwijl ik meer in het landschap loop. Ik heb het idee dat als je in het landschap loopt, dat je in ieder geval meer ziet, dat je meer ervaart, dat je meer ruikt, dat je meer hoort. Ja, dat is mijn manier.
Ja, hartstikke goed. Je hebt in je leven veel bijzondere dingen gedaan. Ik las, prenataal stond je met je moeder Isolde al op de Wildspitzen, een van de hoogste toppen van Oostenrijk. Je genoot als kind van wandelingen met je ouders. Je ging zelf klimmen. En gaandeweg verloor je eigenlijk je hart aan Tibet en de Himalaya. Als je nou terugkijkt op je leven, hè, je bent nu 67. Welke tocht of ervaring heeft jou het meest gevormd?
Oei, nou bijvoorbeeld de vrouwenexpeditie was wel een hele bijzondere ervaring. Toen hebben we een 7000er beklommen zonder dragers, zonder gidsen, zonder sherpa's. En moesten we het helemaal zelf doen.
En dat was in
1988. Ik ben echt een fossiel.
En hoe oud was je toen?
Toen was ik begin 30 of 30. Ja, 30, 31. En ja, dat was een hele bijzondere tocht. En we zijn vriendinnen voor het leven eigenlijk gebleven. En veel mensen vroegen ook achteraf, was de top het hoogtepunt. En dat was het eigenlijk niet. Het was de weg ernaartoe. En het gezamenlijk iets samen neerzetten. Dat je ook van elkaar afhankelijk bent. Je hebt het leven van de ander in handen als je aan een klimtouw zit. En als er iets fout gaat, dan moet je elkaar 100% kunnen vertrouwen. En ja, dat was een hele bijzondere ervaring. En ook was dat de tijd dat er nog geen mobieltjes waren. En we hadden te leen van het Rode Kruis walkie-talkies, die het dan als je aan de ene kant van de berg was en de ander aan de andere kant het ook niet eens deden. En ergens vond ik dat ook wel mooi.
Dus veel om dankbaar voor te zijn als je terugblikt
op je
leven vol tochten.
Ja.
Waarom koos je zo vlak voor je 60ste om juist deze tocht te gaan lopen?
Nou, ik had natuurlijk al meerdere tochten in Noorwegen gemaakt, meerdere trektochten. En ik had ook wel eens ergens gelezen volgens mij over deze tocht. En ik dacht, ja, dan ben ik er wel helemaal uit. Je kan natuurlijk overal gaan wandelen. Nou ja, dat is ook weer niet waar, want in de winter kan je niet in de Alpen gaan wandelen. Dan is het ook een groot gevaar dat er lawines naar beneden komen. En dat is in Scandinavië veel minder, omdat de hellingen zijn minder steil. En ik had ook echt zin om even weg te zijn, echt weg. Ja, gewoon lekker op mijn eentje, alles bij me wat ik nodig heb. En op die manier mijn verjaardag.
En dat is een hele pittige uitdaging, want het is een enorme expeditie eigenlijk is het geworden. Hè?
Ja, want in de winter heb je echt goede bagage nodig. Je hebt een wintertent nodig die tegen een stootje kan. Ik had ook beslee bij me, want ik kan nooit al dat gewicht op mijn schouders meenemen. En dat, met die expeditie, toen hadden we 25, soms wel meer op onze rug. Maar dat lukt mij nu niet. Bovendien, je moet eten meenemen. En in het zuiden van Noorwegen, daar heb je het prachtige systeem dat er in de hutten eten is. Als je dus die sleutel hebt en je gaat naar binnen, dan staat er een kast. En dan trek je daar blikjes uit en dergelijke. Maar ja, ik dacht, ik kan altijd kijken hoe ver ik kom. Dus, ja,
genoeg uitdagingen dus, waar we het over nog gaan hebben in deze podcast. Maar toch nu alvast eventjes vooruitblikkend. Waar denk je nou als het over deze tocht gaat nog vaak aan terug?
Ruimte, leegte, stilte. Ja, puurheid. Maar er zijn meer punten hoor, waar ik met heel veel plezier aan terugdenk. Er is er ook eentje, die Aktse. Dat is langs de Kongslede, een heilige plek waar ik in de winter langskwam. En daar ben ik in de zomer zelfs teruggegaan, omdat ik het zo'n magische plek vond. En ook voor de Sami, want Sami lappen is een scheldwoord. Sami is zoals ze zelf genoemd willen worden. Daar is het een heilige plek voor. En het is ook landschappelijk geweldig.
Daar proef je iets van de heiligheid, van de eeuwigheid.
Ja, ik weet niet
onnoembaar.
Ik weet niet of het iets is wat ik me dan zelf inbeeld hoor. Gedachten zijn ook maar golven. Wij praten en het geluid gaat heen en weer. Maar ik weet het niet. Het is ook eigenlijk niet belangrijk.
Maar welke dimensies er allemaal op plekken kunnen zijn. Dat is wonderlijk, hè?
Maar er zijn wel plekken die ik toch wel speciaal zou noemen.
Nou, zo meteen verder over het pad. Mira de Roy die liep door Noorwegen in 6 etappes. We zeiden het al. Op de Wit Rood pagina's op Facebook en Instagram vind je een kaartje met haar tocht. Maar toch maar even heel snel het lijntje trekken, Mira. Vanaf de vuurtoren in Lindesnes. De eerste stuk in de winter naar Haugastoel.
Haugastoel, ja.
Dan in de zomer door naar Otta.
Ja.
Dan in de winter weer door naar Storlien. Dat ligt dan aan de Zweedse grens.
Ja.
De zomer daarop door naar Hemavan. Dan in de winter weer verder naar Abisko. Waarbij je de Poolcirkel passeert. En dan in de laatste zomer het laatste lange stuk naar de Noordkaap. Schets eens even wat voor landschappen je in deze hele lange lijn tegenkomt of doortrekt eigenlijk. Hè? Ik kan me voorstellen, gletsjers, bevroren meren, bergen, tundra, moerassen, alles kom je tegen waarschijnlijk. Vertel.
De landschappen, die zijn heel gevarieerd. Je hebt natuurlijk gebieden dat het haast een golvend landschap is. Een plateau, zoals Hardang Vida. Dat zijn, is een hoog bergplateau waar de toppen niet echt prominent en puntig zijn. Maar als je naar Jotunheim kijkt, het hoogste gebergte van Noorwegen, dan lijkt dat meer alpien. Ik heb ook gedeeltes gehad waar veel bossen waren en heuvelachtig. En de toendra in het noorden, die uitgestrektheid, waar ik ook in de regen dagenlang gesopt heb door een soort moeras en dat niets meer droog wordt. Ja, eigenlijk heb je elk stukje wildernis wat je je maar voor zou kunnen stellen, heb je daar. En Noorwegen is ook een heel oud gebergte. Ja, eigenlijk Amerika is tegen Scandinavië aangebotst. En dat heeft Noorwegen doen ontstaan. Het is een grote bergrug. En als je al meer naar Zweden gaat, meer naar het oosten, dan heb je alweer minder bergen dan in Noorwegen. En ik zei het al, ik heb me vooral op de bergen gericht. Dat is toch een beetje mijn habitat.
Yeah.
Maar eigenlijk was het ook leuk om door gebieden te komen waar wel bewoning was, waar de dorpjes waren en boerderijen. En ik ben ook op een boerderij geweest waar geen weg naartoe was en waar nog één boer woonde. En hij moest gewoon in de winter met de sneeuwscooter en in de zomer dan had hij zelfs zichzelf leren vliegen en een vliegveldje aangelegd, want er was geen weg. Dat kan dus ook nog in de wildernis.
Ja. En maar goed, we hebben allemaal zo onze eigen beelden van dat hoge noorden. Waren er nou landschappen bij waardoor je nog werd verrast?
Nou, ze hebben me in die zin niet verrast dat het totaal anders was dan wat ik eerder had gezien. Maar ze hebben me verrast door hun eigen uniekheid. Het is sowieso, als je over een pas heen komt, vind ik altijd een verrassing. Er opent zich weer een nieuwe wereld. En je loopt door een dal en er zit een bocht in het dal. En dan daarna kan het totaal anders zijn. En meer wat je niet zag liggen, ligt er opeens. En een rotswand. Dus de verrassing zit hem vaak ook in het kleine.
Ja. Waren er wel eens landschappen bij die ontroerden? Ik heb je mensen gesproken in deze podcast die soms inderdaad met hun tranen in hun ogen van de schoonheid opeens stonden. Omdat het zo imponerend en overweldigend was.
Ja.
Heb je die ervaring ook?
Ja, een prachtige steen in Jotunheim bij de Beseggengraat. Waar duizenden mensen komen. En waar je twee prachtige meren ziet liggen op verschillende niveaus. En ik ben er twee keer geweest. En de laatste keer was tijdens Noorke Polangs dat ik er heel vroeg was. En het licht, dat ochtendstrijklicht, wat echt dan een soort gouden gloed geeft. En in de verte een regenboog en duistere wolken. En die steen, dat is prachtige geniete kei. In de vorm van een soort duikelaartje. Van onderen breed en van boven spits. En ik heb een klik eigenlijk met die steen. Ik heb hem thuis als grote foto aan de muur hangen. En ik heb er een aquarel van gemaakt. Ik was daar echt dankbaar dat ik daar op dat moment was. En dat ik dat mee kon maken. En dat juist op het moment dat de zon het licht erop scheen. En dat het,
alles klopte.
Nou, precies, precies. Het is soms ook gewoon puur geluk hebben. En,
Maar het is toch wel bijzonder dat je eigenlijk zo ontroerd kunt worden door steenformatie.
Een steen. Ja. Ik heb ook een steen van mijn reis meegenomen. En dat is een steen die geplooid is en waar ik een berg in zie en een gans die eroverheen vliegt en de zon en een wolk. En gelukkig vond ik hem op het eind van de reis, want hij woog een half kilo. Ja. En ik kon hem gewoon niet laten liggen. En hij is nu bij mij thuis. En ik kijk er regelmatig naar. En ik heb wel iets met bergen, gebergtevorming, stenen en steenmannetjes. Ik vind steenmannetjes heel erg leuk. Het is een beetje gezelschap in de leegte. En je mag zelf geen steenmannetjes bouwen terecht in Noorwegen. Want ze zijn al eeuwenlang gebruikt als wegwijzers. Mm-hmm. En als je daar in the middle of nowhere op een verkeerde plek een steenmannetje zou bouwen en je loopt daar in mist en je gaat daarop af en het blijkt verkeerd te zijn, dan Ja. Kan dat fout aflopen. Maar ik vind steenmannetjes wel heel erg leuk.
Ja.
Dus ik wilde nog wel eens een klein steentje bovenop leggen. Ja, dat heeft ook wel wat.
Maar hoe vaak heb je je niet kunnen inhouden? Hoeveel stenen heb je uiteindelijk in deze Noorse tocht mee naar huis genomen?
Nou, dat valt,
mee.
Eigenlijk wel mee. Oh. Volgens mij alleen die ene prachtige steen. Ja, ja.
Okay.
Ja, want je moet het toch meesjouwen. en in de winter, in mijn slee, had ik ze wel mee kunnen nemen. Daar had ik wel 30 kilo al achter me aan. Maar dan zijn er weinig stenen te zien, want dan ligt er sneeuw. Ja, dus ja.
Dus dan houdt het op, hè? Ja. Laten we eens even naar Lindes Nest gaan. Op 11 januari 2017.
Ja.
Het stormt. En de storm heeft zelfs een naam.
Vidar. Ja, dat klopt. Ja. Ik kwam er eigenlijk op een helemaal verkeerd moment aan. Tegenwoordig krijgen de stormen hier in Nederland ook een naam. Maar dat was toen nog niet. En ik stapte daaruit en ik werd eigenlijk meteen bijna omvergeblazen. Ik had mijn taxi daar laten afzetten. En het was veel te veel storm om überhaupt een tent op te zetten. Maar wat ik niet wist en wat gelukkig wel zo was, de enige bemande vuurtoren van Noorwegen staat in Lindesnes. En ik mocht daar op een zolderkamertje slapen. Dus ik had heel veel geluk, want het was echt, ja,
bar en
het
boos,
was bar en boos. Ja, die ging echt in de statistieken als gigantische storm.
Ja, je kon dus wel weten van, nou, dit staat mij misschien wel te wachten.
Ja,
hè?
Ja.
Ja, en dat het regende en niet sneeuwde was geloof ik ook speciaal, omdat het daar heel vaak dan sneeuwt.
Precies. En
maar die kwam later, die sneeuw.
Die kwam later, precies. Nadat ik die week met mijn slee had gelopen, kwam er heel veel sneeuw.
Ja, en in jouw boek beschrijf je, net zoals we hier in Nederland talloze woorden hebben voor het regent, het miezert, het druilt, noem maar op. Zo heb je waarschijnlijk in het Noors heel veel woorden voor sneeuw. Want je hebt wat soorten sneeuw,
och,
hè?
Ja, want je hebt papsneeuw en je hebt soms ook dat het opgeblazen is op een meer. Dan denk je, nou, daar kan ik lekker vooruit. Maar dat dan er haast een soort golfjes zijn geblazen. Nou ja, zoals je ook op het strand de ribbels ziet. En dat die dan weer vastgevroren zijn. Zodat je over een soort wasboord je slee moet trekken. En je hebt dat het echt vereist is. En dat jaar...
Bikkelhard.
Maar ik heb ook meegemaakt dat er sneeuw was. Dat was de tweede reis. Daar zat heel veel lucht in. En zelfs met sneeuwschoenen zakte ik daar heel diep in weg. En ik kon zelfs niet meer verder. En ik heb om moeten keren en toen een paar dagen over de weg moeten trekken. Want het was gewoon onmogelijk. En de slee die groef zich helemaal in. Een soort loopgraaf als ik achter me keek.
Ja, maar die sneeuw is dus magisch, maar ook verraderlijk. Het kan zelfs een sluipmoordenaar zijn, als je niet weet wat eronder is.
Ja,
en dan zak je er misschien doorheen en kom je in een rivier of in een meer terecht.
Ja, want het is natuurlijk als je alleen door het landschap reist, dan moet je eigenlijk ook het terrein een beetje leren lezen. Zoals een dal, dan eigenlijk kan je wel verwachten dat er onder de sneeuw een riviertje loopt, wat ook in de winter nog kan stromen. Maar heel veel zie je ook niet. Het is heel erg op je hoede zijn. Je hebt zoals in de Alpen soms overhangende sneeuw. Daar moet je dan niet op het randje gaan staan, want daar kan je doorheen zakken. En bijvoorbeeld die verjaardag van mij waar we het over hadden in die hut. Dat was eigenlijk een hele mooie dag. Maar het had de dag daarvoor en de nacht daarvoor gesneeuwd. Ik ben gestart en ik kon gewoon niet vooruitkomen, omdat de sneeuw nog niet gezet was. Soms,
dan ben je alleen maar aan het ploegen.
Dan ben je aan het ploegen en het moet natuurlijk wel leuk blijven. Nou ja, het is natuurlijk ook wel afzien. En ik heb ook stukken gehad dat het ook wel eng was. En ik heb ervaring, dat scheelt. Maar dat ik tegen mezelf moest zeggen, ik kan dit.
Ja. Zal ik eens een klein stukje voorlezen uit je boek?
Ja.
In die tweede week, dan schrijf je dit. Op het bevroren meer trekken mijn skis en de slee strepen in het zompige waterijs naast een volgelopen elandspoor. Mijn lichaam begint te protesteren. De kilte kruipt vanaf mijn kletsnatte schoenen omhoog. Is het te kou of vertaalt mijn lijf wat ik eigenlijk niet wil toegeven? Is solo de bergen intrekken hartje winter gekke werk? Nou ja, die vraag zal je nog regelmatig stellen. Hoe zou je hem nu beantwoorden? Was het soms gekke werk?
Ja, dat is een goede vraag. Er zijn wel punten geweest dat het, dat het toch wel gevaarlijk was. Maar dan speelt gelukkig de ervaring mee. En ik heb ook, terwijl ik helemaal niet ver van een hut vandaan was, heb ik een keer mijn tent opgezet. Omdat ik juist uit het oogpunt van gevaar, ik dacht, als ik nu doorga, dan kom ik misschien in een gevaarlijke situatie terecht.
Ja, maar het was wel balanceren vaak.
Het is,
hè?
Balanceren, ja. Klopt. Ja,
ja, moeilijk, hè?
Gek
maar goed,
werken.
Je schrijft dan verder. Mijn voeten houden het daglicht nauwelijks bij. In dit tempo verlies ik de wedloop met de schemering. Moet ik de tent opzetten om niet overvallen te worden door de nacht? Hemelsbreed is het slechts 3 kilometer naar de eerste berghut. Een vaag skispoor biedt hoop. Maar ik raak ingeklemd tussen rechts een ongenaakbare rotswand en links woest rivierwater. Staat de windroute verkeerd op de kaart? Hier kan ik onmogelijk oversteken en het is al na 4. Precair, hè?
Precies, ja.
Ja, en dan besluit je om je tentje op te zetten. Ja. En dan ontdek je daar dat er dus voor jou iemand was die hetzelfde had gedaan. En die daar dus ook terecht was gekomen en dacht van, ik moet hier stoppen.
Ja.
Want, was de sneeuw weggeschept of hoe zag je dat?
Er was een klein vlak stukje gemaakt en er waren 2 bomen daar. Ik geloof 2 berken. Ja. En dat voelde eigenlijk ook van, hey, er is iemand hier al geweest. En ik ben ook niet gek dat ik niet doorga.
Dat is ook een bevestiging. Dat is een goede keus.
Ja.
Ja. Dat zie je de dag erop, hè?
Ja.
Want dan ga je door naar de hut. 3 kilometer slechts. Maar daar doe je wel, weet ik veel, ook 3 uur over. Dat is 1 kilometer per uur, schrijf je dan, geloof ik, een beetje bozig, hè?
Ja.
Vanwege een hele lastige oversteek over een rivier. Je bent voortdurend aan het improviseren, hè?
Ja.
En aan het anticiperen op risico's en nou.
Ja, maar
voortdurend, hè?
Dat heeft wel wat. Want dat zorgt ervoor dat je heel, heel erg aanwezig bent in het landschap. Het heeft ook wel wat om zo echt de natuur te ervaren. En dat kan je natuurlijk ook overal. Dat kan je ook dichterbij huis. Je hoeft niet. Ik zoek ook niet het gevaar op. Daarom ga ik niet op reis.
Maar ja, ik denk bij zo'n stukje wat ik net voorlees, van dan wordt het 4 uur, al bijna donker.
Het is half 4 begon het al te schemeren.
En je denkt van, nou, die hut haal ik dus niet meer. Ja. Nou, dan moet ik hier ergens mijn tent op zetten. Is het nog wel leuk dan?
Nou, soms zijn dingen achteraf leuker dan op het moment zelf. Ja, maar aan de andere kant, het voelde ook weer heel goed dat ik het geeft ook een voldaan gevoel. Maar
ja, het geeft dan een kick.
Het geeft
ik
ook
overleef
kick.
Toch maar weer in deze omstandigheden.
Ja.
Ja.
Nou moet ik toegeven, als het elke dag afzien is, dat het misschien toch wat minder leuk wordt. Ja, zoals 3 dagen in de regen door de toendra sjokken. Die 3 dagen waren leuk. Maar als het 2 weken zou zijn, ik denk dat ik dan ook weer anders piep. Want dan wordt niks meer droog en dan is alles klam. En,
Nog even over het pad, hè?
Ja.
In hoeverre is dat Norgepollangs?
Ja, Norgepollangs. Ja.
Ik moet het maar blijven herhalen, Norgepollangs. In hoeverre is dat nou een pad?
In de bekendere berggebieden, daar lopen natuurlijk paden. En dan volg ik die. En daar heeft de Noorse Alpenclub dan geen rood-wit, maar ze hebben rode stippen of een rode T geschilderd. En ja, dan gebruik je natuurlijk die route. Want het heeft geen zin om je eigen pad te banen. Nee. En dan duurt het ook allemaal langer. Maar er waren ook gebieden waar dus geen pad was. En dan is het een kwestie van zelf je route vinden.
En wat voor gebieden waren dat dan bijvoorbeeld?
Borgifjell is een van de gebieden. En dat is een natuurgebied. En daar zijn ook geen berghutten in dat gebied. Dus je moet sowieso kamperen.
Maar wat voor terrein?
Dat was een bergterrein met ook wel moerassen, rivieren, heel veel stenen, ook wel sneeuwstukken en ook bossen. Ja, van
en
alles
zijn dat
wat.
Dan eigenlijk terugkijkend technisch de lastigste stukken?
Nou, ik kwam daar een Duitser tegen die de E1 liep. Die loopt van Noorwegen, Noordkaap naar Italië. En hij liep dan tot Duitsland terug. En die had expres dat gebied wat ik net noemde, daar was hij omheen gelopen. Want hij was ergens toch bang dat er geen pad was. Dat hij zou verdwalen. En Ik vond dat juist wel weer een van mijn fijne stukken. En ja, ook hier geldt weer goede uitrusting. Hij had een heel lichtgewicht tentje bij zich, wat halverwege kapot is gewaaid. En toen moest hij een nieuwe tent gaan kopen. En had het vaak koud. En ja, dan heb ik liever wat meer op mijn rug. En
wat meer zekerheid.
Meer zekerheid, ja,
ja. Ja, en dan durf je het wel aan.
Nou, precies, precies. En ook, ik ben een genieter van kaarten. Ik hou van kaarten. En dan ben ik in dat opzicht waarschijnlijk ouderwets. Ik heb ook een GPS.
Maar je hebt inderdaad kaartkompas. Dat ja. is eigenlijk jouw eerste liefde. En dat blijft
ja,
het ook.
Ja, want je bent eigenlijk, als je GPS hebt, heel beperkt bezig. Ik kwam een paar jaar geleden, heb ik Dutch Mountain Trail gelopen. En toen kwam ik twee vrouwen tegen. En ik hoorde ze al van verre aankomen. Echt helemaal aan het kletsen. En toen hadden ze ook op hun mobieltje de spraak. Dus dan linksaf, rechtsaf. En ik dacht, ja, zie je nog wel iets? Want je bent alleen maar bezig met elkaar. En dan luister je naar wat dat apparaatje zegt. En je ziet met een GPS, ja, het is perfect. Ik heb het gebruikt in dichte mist. Maar je ziet niet de rest van het landschap. En de berg aan de linkerkant, in de verte, dat zie je niet op je GPS. De
maar techniek het is wel een technisch fantastisch hulpmiddel als je in de mist
ja,
moet lopen.
Ja, ik
of
heb
door stukken witte sneeuw waar je helemaal verder niks hebt.
Ik ben er heel blij mee geweest. Maar normaal gesproken,
maar het is eigenlijk de combinatie, zeg je eigenlijk. Hè?
En ik zet hem eigenlijk alleen aan als ik nog eventjes zeker wil weten dat ik op het goede punt ben. Of bijvoorbeeld toen ik een ruim 4 kilometer groot stuwmeer moest oversteken in de winter op mijn skis. En opeens kwam er mist op. En het was echt alsof ik in een soort bol liep. Ja, dan was het wel heel moeilijk geworden zonder GPS. Want je hoeft maar echt een paar meter af te wijken. En je komt met je kompas en kaart. En je komt heel ergens anders terecht. En je kan wel doen met kompas en kaart. Maar dan duurt het heel lang. En, dan is
dus het gaf je veel houvast.
Het gaf mij zeker houvast. Maar nog steeds, ik ben dol op kaarten.
Ja. Ja. Mira, als je nou niet in de gelegenheid bent om 6 keer een maand vrij te nemen en je wilt toch daar eens lekker lopen. Welk stuk zou je dan aanraden?
Het hangt er vanaf wat voor ervaring je hebt. Want bijvoorbeeld, ik vind Jotunheim heel mooi.
En waar zit dat op de?
Dat zit nog in het zuiden. Het zuidelijkste gebied is het meest bergachtige gebied, hogere bergen. Maar Karfheimen vind ik ook bijvoorbeeld een heel mooi gebied. Dat ligt tussen Jotunheimen en Hardangervidda. En is niet zo bekend, maar heeft wel alles in zich wat een berggebied nodig heeft. En hutten op bewandelbare afstand. Dus
heerlijk om daar eens Noorwegen te leren kennen.
Ja, ja, ja. En er zijn eigenlijk zoveel gebieden waar je mooi terecht kan. Ik kan ook weer niet zeggen wat het mooiste gebied is. Gewoon gaan.
Mira, je geeft regelmatig lezingen over je tochten. Je krijgt daarbij ook allerlei praktische vragen. Geef eens een top 3. Van de vragen die je altijd krijgt als het over de praktische dingen gaat?
Ze vragen dus naar het materiaal wat ik meeneem. Bijvoorbeeld welke tent ik gebruik. En dan ga ik toch wel voor lichtgewicht en stevig. En in de winter heb ik een 2-persoons tent bij me. Want dan heb je te veel spul met donsjack en noem maar op. Dus dan heb ik echt een 2-persoons tent nodig. Ik heb een hele berg met 1-persoons en 2-persoons. Dus ik kies wel voor de kwaliteit, vind ik. Mm-hmm. En ze vragen.
Wat is dan het verschil tussen de winter- en de zomertent?
Bijvoorbeeld dat de wintertent sliktanden heeft, zodat de winter niet onderdoor kan. En ook dat het materiaal tegen een storm kan. Dus dikker is en zwaarder. Dus dat, het verschil is vooral dat je een robuustere tent hebt.
Ja, maar goed, ook die Hilleberg tentjes zijn dus top of the bill, hè?
Ja, ja.
Ja, oké, dus dat zijn de tentjes. Wat is nog meer een veelgestelde vraag?
Nou, ze vragen me bijvoorbeeld, wat zou je nou nooit thuis laten?
En wat zeg
je dan? En dan zeg ik mijn dagboekje. een pen. Want ik zei al tijdens het lopen, dan is er geen plaats voor gedachtes. Dan ben je gewoon geconcentreerd. Maar als ik dan op mijn plekje ben waar ik de nacht ga doorbrengen, dan pak ik mijn dagboek erbij en dan schrijf ik dingen op. En het is gek, het lijkt soms echt alsof de pen het overneemt. Dan komt er veel meer. Als ik achterover zou gaan leunen en zou gaan denken, dan komt er veel minder. Maar het feit dat ik het opschrijf en ook het, als je iets opschrijft, dan veranker je het ook meer in je hoofd. Zelfs als je het niet zou nalezen, dan heb je het, doordat je het beschreven hebt, dan is het er toch. Ja. En dan schrijf je natuurlijk ook niet, het uitzicht was mooi. Dan weet je later ook niet meer wat je gezien hebt. Dus je moet iets meer opschrijven. Dus en ik heb altijd een pen en papier bij me. Ja. Ze vragen ook vaak wat voor schoenen.
Ja.
In Noorwegen heb ik dan halfhoge bergwandelschoenen met goed profiel. Tegenwoordig is natuurlijk de trend dat je meer op de trailrunner schoenen gaat lopen. Ik vond het daar erg fijn, ook omdat het veel nattigheid was, zeker in het hoge noorden. Maar ik heb nu van de zomer plan om de gele route van de Via Alpina te doen. En misschien dat ik daar toch wel voor lichtere ga kiezen.
Oké, experiment.
Experiment, ja.
Ja,
maar okay. Ik heb het zelf altijd wel fijn gevonden om wat meer stevigheid te hebben.
Ja. Wat voor regenkleding had je bij je?
Ik kies daar ook wel weer voor Gore-Tex.
Een regenpak?
Ik heb ook een regenbroek mee. Daar kiezen sommige mensen niet voor. Maar ik heb het al meegemaakt dat ook als het in de zomer hele koude wind is en je trekt je regenbroek eroverheen, dan is dat winddicht en heb je het warmer. Maar de illusie dat je altijd helemaal droog blijft als je de duurste regenkleding hebt, ik denk dat iedereen dat ervaren heeft. Nee, op een gegeven moment dan gaat het er gewoon doorheen. Ja.
Nog even wat andere praktische dingetjes. Het slaapsysteem wat je had, het matje en je slaapzak.
Ja.
Ik bedoel, je had dus soms min 34 graden.
Ja. Daarom kies ik
wind.
Ook voor een goede slaapmat. Ik heb zelf Thermarest, maar dan de winterversie. En slaapzak, je hebt mensen die zeggen je moet ze veel mogelijk uittrekken als je slaapzak induikt. Mijn belangrijkste tip is, zorg altijd dat je in ieder geval warm je slaapzak ingaat. Want een slaapzak maakt niet warm, maar houdt warm. Dus als je er koud ingaat, dan is het heel moeilijk om weer warm te worden. Mm-hmm. Dus je kan nog beter even gaan springen en stampen. En dan in ieder geval warm erin. En ja, het bekende laagjesprincipe hoef ik geen enkele wandelaar uit te leggen.
Had jij in je slaapzak bijvoorbeeld ook nog iets van, en dan als het over laagjes gaat, een soort lakenzak erin?
Ik heb een lakenzak.
Dus weer een laagje erbij.
Een lakenzak en in de winter een echt een hele goede expeditieslaapzak. In de zomer heb ik nu twee dunnere. Dat zijn twee Yeti slaapzakken. Die zijn heel licht gewicht. En daar heb ik trouwens ook dan weer een lakenzak in. Als het echt heel heet is, erg warm, dan is alleen een lakenzak genoeg. Bovendien heb je in de hutten in Noorwegen, maar ook Alpen, dat je je eigen lakenzak mee moet nemen. En ik heb met die min 34, toen had ik ook mijn donsjack aan en een donsbroek en donsslofjes gewoon in de slaapzak.
En heb je ook nog iets van een slaapmuts dan op?
Ja. Ja, dan heb ik gewoon mijn muts. Niet een speciale slaapmuts,
nee,
maar dat is
muts.
De muts die ik... Ik heb ook in de winter een bivakmuts bij me.
Ja. Dus alles wat je warm kunt houden, dat hou je zo warm.
En die min 34, het was niet koud, maar het was ook niet heel warm.
Mm.
En dan moet je natuurlijk ook inderdaad de sneeuw smelten.
Een ander praktisch ding. Overnachten. Eén keer beschrijf je dat je bij een hut aankomt. Slecht weer, is die afgesloten?
Ja.
Oh, jij denkt, ik ga inbreken, het kan me niks schelen. Maar dat lukt niet, hè?
Het was een privéhut en het was vliegende storm. Dus inderdaad, ik was heel slecht. Ik dacht, ik ga proberen of ik toch met mijn schroevendraaier, dat ik het los kan krijgen.
Ja, naar binnen komen.
En dat lukte niet. Nou, misschien ook maar goed. Dus ik heb ze er wel weer ingeschroefd. En ik ben naast die hut gaan kamperen. Ik kon de scheerlijnen vastmaken aan de hut. Er hing een trap aan de buitenkant waar ik het aan vastmaakte. Nou, het was echt een spooknacht. Het was, het ging tekeer.
Zal ik eens een stukje voorlezen?
Ja.
De nacht is een stormhel. De weergoden gaan krijzend tekeer. Ze janken, huilen, brullen. Ik bevind me in een andere wereld. Bulderend komen de stormvlagen aangalopperen. Als een kudde losgeslagen paarden. Het lijken beukende golven die woest tegen het tentdoek slaan. Met mijn muts ver over mijn oren getrokken, zing ik uit volle borst Ierse en Schotse ballades om boven het kabaal uit te komen. Wat zong je?
Oh, hear the wind blowing his tune as he goes galloping by, yes, by. Galloping by, galloping by, as he goes galloping by. Zulke dingen.
Ja, en door zelf lawaai te maken, schrijf je dan, laat ik de angst niet toe. De razende stormwind kan ik niet overstemmen. Ik zing niet langer tegen, maar met de wind. Mooi.
Zo was het ook, zo was het ook, ja. Ja, en ik heb voordat ik dat deed nog wel wat anders moeten doen. Want ik dacht straks, dan gaat die hele tent de lucht in.
En zo hard het was de wind.
Ik heb nooit zo'n storm meegemaakt. Het was beangstigend. En ik dacht, als dat gebeurt, dan ben ik daar een heel klein mensje. Sowieso ben je dat in de bergen. Hè? Je bent zo nietig. Maar dat geeft ook wel weer... Ja, dat is ook weer heel mooi. Maar ik dacht, ik ga zorgen dat in ieder geval alles wat ik nodig heb ingepakt heb. Zodat als er toch een scheur in de tent komt, dat niet de hele boel weg kan waaien. En ik daar bijvoorbeeld mijn handschoenen niet meer zou hebben. En dat ik bevriezingen krijg. Dus ik heb heel bewust dingen op een bepaalde manier neergelegd. Zodat ik wist, ik kan erbij en het kan niet wegwaaien. En daarna ben ik pas echt gaan liggen en... Daarna gaan zingen. Maar,
maar goed, in die storm breekt er op een gegeven moment ook een onheilspellende stilte aan.
Klopt.
Dus het kan eng zijn dat je weggeblazen wordt. Maar als het dan opeens stil wordt, wat is er nu aan de hand?
Ja, want je hebt natuurlijk de bekende uitdrukking de stilte voor de storm. Maar ik realiseerde me daar nog enger is de stilte in de storm. Want je weet niet of daarna het opeens weer nog harder terugkomt. En dat zijn eigenlijk dan hele rare momenten dat je blij bent. Er is even helemaal niks. Want het maakt ook lawaai, dat klapperende tentdoek. En dat wordt ook ingedrukt. En de tent is bijna ook een levend wezen geworden wat daar beweegt. En dan lig je daar in je slaapzak. Maar die stilte die was ook wel beangstigend, klopt.
Maar goed, dan had je soms de luxe van een hut die wel open ging.
Nou, meestal had ik de luxe van een hut. Okay. Ja, ik heb meer in hutten geslapen dan gekampeerd.
En dan waren ze weliswaar leeg, onbemand, uitgestorven. Maar dan heb je dus een houtkachel die je liefst met één lucifer aansteekt, hè? En je hebt een bed. Je hebt een plank met boeken.
Ja.
En vaak spannende bergboeken. Soms heb je voorraadzakjes die al ver over de datum zijn. Ook zoiets leuks dat je beschrijft. Kaarsjes aan. Maar ondertussen is het wel ijskoud.
Ja, want als je in de winter in zo'n hut aankomt, dan maakt het eigenlijk niet uit of je buiten of binnen bent. Want als er dagenlang niemand is geweest, en zeker in januari, dan is het koud.
Een vrieskast.
Dus dat was dan ook altijd mijn allereerste actie. Zorgen dat de kachel brandt en dan sneeuw gaan smelten. En dan
je huisje
eten,
ervan maken.
Precies. En dan de kaart bekijken voor de volgende dag. Want dat vind ik ook wel weer met een kaart. Als je die goed kan lezen, dan weet je al zoveel over het landschap en wat je kan verwachten. Ja, en daarna mijn dagboek en snel vervolgens mijn slaapzak in.
Ja, om zo min mogelijk af te koelen verder.
Ja. Ja,
want
en ik heb ook
dan niet meer, hè?
Klopt.
Of tenminste,
nou ja, de kachel aan. Je hebt ook in die hutten slaapkamers. Maar omdat ik er toen toch meestal alleen was, dan bleef ik in de keukenruimte op een bank ging ik dan liggen. Want het heeft ook geen zin om een kachel aan te maken en hout te verstoken in een slaapkamer. Maar dat,
een ander praktisch ding is je veiligheid.
Ja.
Kijk, je zou kunnen zeggen, het weer is een ding. Wilde dieren is misschien een ding. Vallen en iets breken, dat is ook een risico. Waar zat jij jezelf het meest over in?
Nou, er was er nog één die andere mensen tegen mij zeiden vooraf. Ja. Ben je niet bang voor enge mannen?
Oh, ja.
Nou, en dan vertel. Zeg ik altijd, ik ga niet 's nachts door het Vondelpark lopen. Maar als ik daar in de bergen ben, dan verwacht niemand dat ik daar ben. Dus eigenlijk is het gewoon helemaal veilig. En wat dieren betreft, ja, die zijn meestal toch banger voor mij dan ik voor hen. En de meeste zie ik dus niet eens, omdat zij al weg zijn. Maar het grootste gevaar ligt toch in het terrein. En ik heb ook wel eens een rivierdoorsteek gehad in de zomer. Dat ik dacht van, ja, is dit nu verantwoord? En je weet, ik had stokken bij me. Die zijn sowieso heel belangrijk als je rivierdoorwadingen doet. En ik weet ook, je moet je rugzakriem moet je los. Ja, voor je stabiliteit. Dat je altijd 3 punten vast hebt. Je rugzakriem moet je los doen. Want als je zou vallen en je rugzak blijft ergens haken, dan kan je verdrinken. En ik weet, je moet tegen de stroom inlopen. Dan krijg je niet, als je namelijk met de stroom meeloopt, krijg je de stroom aan de achterkant van je knieën. Dus dan kan je eerder vallen. Dus dat zijn dingen die ik weet. Maar theorie is natuurlijk altijd anders dan de praktijk. En ik heb ook wel gehad dat ik een stuk heb moeten omlopen, omdat het gewoon te gevaarlijk was, een rivier. En dan weet je, ja, als je hogerop gaat, dan zijn er minder zijriviertjes geweest, dus is er minder water. En je kijkt ook op de kaart, ook dan is het heel fijn bijvoorbeeld dat je die kaart weer goed kan zien. Van hier zijn de hoogtelijnen verder uit elkaar, dus daar is het vlakker. Dus daar kan ik er misschien overheen.
Maar zeg je eigenlijk dat die doorwadingen van die rivieren onderweg en woeste beken, vond je dat eigenlijk het risicovolst?
Dat kan risicovol zijn.
Als
maar
je dan valt en iets breekt of verstuikt of helemaal nat wordt en koud wordt.
Maar het is natuurlijk ook, ik heb vooral de paden gevolgd. En dan zijn er ook weer vaak dat de Alpenclub bruggen heeft aangelegd.
Ook,
ja. Jazeker. Maar ja, het blijven de bergen. Ook in de Alpen komen er elk jaar gewone wandelaars die op de paden lopen om het leven. Omdat ze toch een inschattingsfout maken. Ze glijden uit naast een pad of ze glijden uit op een sneeuwveldje. Ja, het kan overal fout gaan. En ik pretendeer niet dat dat mij niet kan gebeuren. Want een ongeluk zit echt in een klein hoekje. Het blijft een plek waar je eerbied voor moet hebben eigenlijk. En waar, ik zei het al, waar je eigenlijk als mens heel, heel klein bent.
Je luistert naar Wit-Rood, de wandelpodcast over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen. Met Wibo Vons.
Vergezeld van Mira de Roy, 67 jaar, geoloog, avonturier en schrijver. Een vrouw met een passie voor bergen, inheemse culturen en mensenrechten. Over deze expeditie door Noorwegen schreef Mira een werkelijk prachtig boek, In de Lengte. Kijk daarvoor en voor meer informatie over haar op miraderoy.nl met 2x een Griekse ei. Mira, dat mooie boek van je over je tocht in de lengte, dat begin je met een mooie zin. Een windstroom kan fragiel zijn. Als een bergbloem die zich na de voorjaarsdooi boven grond zwaagt in de windschaduw van een zwerfkei. Of in een rotspleet waarin het eerste smeltwater drupt. Mooi zin.
Dank je.
Ja. Lekker plannen maken voor jezelf. Het toch even aan niemand vertellen waar je op broedt. Waarom wilde je dat aanvankelijk nog eventjes met niemand delen?
Ja, ook omdat het zo'n groot plan was. Ik ga er dan eerst zelf mee spelen. Ik ga kaarten uitzoeken, de route, paklijst maken. Pas als het body heeft gekregen, een reis, dan mag het de wereld in.
Ja, maar het is wel een lekkere fase, hè? Dat er nog een plan is voor jezelf
fase,
en je kunt nog alle kanten op.
Ja.
En dan krijg je natuurlijk, zodra je dat plan wereldkundig maakt, vragen van mensen. Wat vind jij de meest vervelende vraag om te krijgen?
Nou, de mensen die mij een beetje kennen, die weten al zo langzamerhand dat ik rare dingen doe. En
laat Mira maar.
Precies, ze weten al, ja.
Maar krijg je wel eens vervelende vragen dat je denkt van, oh, dan gaan we weer?
Eigenlijk valt dat wel mee, ja.
Dan heb je dat plan. Dan ga je je voorbereiden. Maar je hebt ook een lijf waar je het mee moet doen.
Ja.
Hoe hou je je fysieke conditie op peil?
Ja, nou, ik heb denk ik geluk dat ik sterke genen mee heb gekregen van mijn ouders. Maar verder doe ik er natuurlijk wel wat aan. Ik zwem en dan bedoel ik buiten zwemmen, ook in de winter.
Hoe vaak per week?
Nu 2, 3, soms 4 keer in de week. Ik loop hard, ik ga naar de sportschool en klimmen op de klimmuur.
Oké.
Okay. Dus noodzakelijk onderhoud, op peil houden. En,
om je spiermassa maar een beetje te laten zijn wat het is en dat het niet te veel weggaat.
En het is natuurlijk wel zo ook dat je gedurende een reis bouw je het ook op. Het helpt heel erg als je een goede conditie hebt, maar een hele dag lopen met een rugzak, dat kan je niet dagelijks trainen thuis. Nee. Dus een deel bouw je ook onderweg op.
Ja. Ja. Onderweg, hè? Je zei het al, dan gebeurt er van alles. Je bent overdag aan het focussen op je stappen.
Ja.
Je bent open, je bent alert. En dan 's avonds, dan keer je meer naar binnen. Want dan ga je nadenken, terugdenken, lekker een beetje schrijven.
Klopt.
Ja. Is dat een hele fijne beweging die je eigenlijk tijdens zo'n reis dag in dag uit maakt?
Nou, ik heb het me eigenlijk nog niet zo bewust gerealiseerd. Maar nu je dit zegt, het is wel waar. En ik vind het ook een luxe dat je dus vaak niet weet wat er in de rest van de wereld gaande is.
Want dat hou je ook buiten. Hè?
Vaak is er ook geen bereik.
Maar zo schep je eigenlijk ook een eilandje in de tijd.
Een eilandje in de tijd, dat klopt. Dat klopt. En ook dat vind ik een voorrecht. En ook, dat is grappig, dat realiseerde ik me laatst. Toen was ik gewoon een stukje van het vogeltrekpad aan het, of trekvogelpad heet die, aan het lopen. En allemaal ganzen in het weiland. En toen dacht ik, hé, ik kon ook even lopen zonder gedachten, maar dat is niet gedachteloos. En dat zonder gedachten, dat vind ik ook iets wat alleen maar op kan treden als je daar dus helemaal buiten in de natuur bent. Maar gedachteloos is dat je er niet bij bent en dat je.
Maar wat doet?
Ja, precies. Dus,
Maar dan ben je er wel bij.
Je bent er wel bij, maar zonder dat stemmetje de hele tijd over weet ik veel wat er allemaal nog moet gebeuren en wat er gaande is, wat er in de wereld. Ja.
Ja, dan moet je onderweg de donders goed bij zijn om niet te vallen. Ik noem maar eens wat. Ja. Je moet voortdurend dealen met moeilijke omstandigheden. In dit geval op die tocht bij jou. Uitdagende omstandigheden, onvoorziene omstandigheden. Waar reikte jij nou echt buiten je comfortzone?
Nou, die stormnacht die je noemde, dat was toch wel heftig.
En wat raakt dat bij jou?
Nou, het grappige is dat ergens merk ik zelf wel dat ik in staat ben om rust te behouden. En dat is fijn als je dat van jezelf weet.
Ja. Vooraf hadden we even een kort gesprek. En toen zei je me dat je sinds 2000 weduwe bent.
Ja.
Maar dat je man Hans eigenlijk altijd nog dichtbij voelt. En dat raakte me. En ik dacht, loopt hij eigenlijk nog stilletjes met je mee?
Hij reist mee, ja.
Hoe is dat?
Ja, natuurlijk zou ik hem eigenlijk het liefste fysiek wel bij me hebben. Maar dat is nu eenmaal niet zo. Het is haast zoiets van dat je denkt van kijk eens wat mooi. Dat ik dat tegen een iemand die niet fysiek aanwezig is, maar toch nog op een bepaalde manier deel. En,
kan je nog tegen hem praten?
In gedachten, ja. En ik denk zelfs dat hij met reizen misschien nog wel vaker mee is in het leven dan in het gewone leven.
Ja. Dus dan is het toch iets minder een lonely trip.
Nou ja, je neemt behalve je bagage, je spullen, neem je ook veel meer mee. Je neemt je hele geschiedenis mee. En dat heeft ook gemaakt tot wie je bent. Ik denk, misschien was ik niet zo geworden als ik niet als kind al dat we in het wild hadden gekampeerd en in de bergen hadden gelopen. En, dus ja, je neemt altijd meer mee dan je lijf en je spullen.
En hoe ouder je wordt, hoe meer je meeneemt aan herinneringen.
Ja, maar ik vergeet vast ook heel veel. Ik bedoel, ook de geologie, als ik rondloop. Ik weet meer dan de gemiddelde mensen, denk ik, als ik in het landschap ben. Maar ik ben ook heel veel vergeten. Trouwens, het zou denk ik, heel vermoeiend zijn als je al die bagage in je hoofd permanent mee zou nemen.
Ja, nu ben je 67. Je wordt ouder. Vind je dat lastig?
Nee, het hoort bij het leven. Ik zou ook absoluut niet het eeuwige leven willen hebben. Ik moet er niet aan denken. Maar
voel je onderweg vaak van, wow, je bent niet meer die meid van 30.
Dat ben ik zeker niet meer. Maar ik merk wel, als ik in de bergen loop, dat ik niet de langzaamste ben. Laat ik het zo zeggen.
Oké.
Okay. Ja, ja.
Dus je voelt je gewoon nog heel fit.
Ja, ik voel
dus
me nog heel
fit. Het is
helemaal
geen vraag voor je. Maar ik kan me toch voorstellen
het
dat
het gaat komen.
Het gaat komen.
Misschien dus, wel deze zomer al. Ik weet het niet.
Ja.
Ik heb afgelopen zomer
maar,
nog
stel je wel eens de vraag van, kan ik dit nou over 10 jaar nog?
Nee, nee. Dan zie ik dat tegen die tijd wel. Want je kan 1000 scenario's verzinnen en het is 1001 waar je niet opgekomen was. Bovendien, ouder worden is een proces. Het gaat langzaam en het sluipende wijs. Misschien ben ik dan heel tevreden als ik op de Vaalse Berg sta. Sommige mensen zeiden ook wel na de expeditie, ah, wat is dit geweldig, wat is dit knap, wat is dit stoer. En dan zei ik, ja, iemand met een handicap en die een heuvel oploopt, dat is veel moeilijker misschien. En ik heb het geluk dat ik wel het lichaam heb dat ik dit kan doen. Maar er is ook heel veel moois in het kleine te vinden. En ik hoop alleen maar dat ik dat, als ik ouder word en niet meer zulke gekke tochten kan maken, dat ik dat gevoel ook op kleiner niveau kan ervaren.
Mira, ik lees nog een klein stukje voor. Ik sta met de bergen op en ik ga ermee naar bed. Deze noordwaartse tocht neemt me bij de hand en slurpt me steeds meer op. Er ligt iets dieps en vertrouwds verborgen in stenen en bergen groter dan ikzelf. Onder mijn voeten ligt oerwijsheid verborgen. En terwijl het profiel onder mijn schoenzolen tijdens de vele afgelegde kilometers slijt, krijg ik zelf door de rust en de kracht van de bergen meer profiel. Het kost tijd om de bergen te leren kennen. En het is een illusie dat me dat ooit helemaal gaat lukken. Ik mag ook blij zijn als ik een fractie ervan doorgrond. Nou, bijna een liefdesverklaring.
Ja, ja, inderdaad. Ja, ik ben eigenlijk zelfs soms verbaasd dat ik het opschrijf. Maar ja, het komt wel uit mijn hoofd. Dus, of uit mijn pen. Ik zei al, mijn pen neemt het soms over. Maar ja. Maar ook, soms vragen mensen ook over de foto's die ik maak. Van, goh, wat mooie foto's. En dan denk ik, ja, maar je kan hier helemaal geen lelijke foto maken. Want het is zo mooi.
En het wordt je gegeven.
Precies, het is een geschenk. Ja.
Maar je moet het toch ook altijd zien?
Nou, dat is helemaal waar. En niet iedereen kan dat zien.
Ja. 1 september 2019. Je laatste dag. Je landde daar aan de Noordkaap. Een plek vol toeristen. Je voelde geen euforie, maar meteen bijna een gevoel van leegte. Beschrijf het eens.
Nou, het is ook raar om op een punt aan te komen terwijl je dus kilometers hebt gelopen en je kan niet verder lopen. Eigenlijk wilde ik nog verder lopen, maar er was de Barentszee. Het hield op. En het voelde voor mij aan de ene kant van, het is voorbij. En dat voelde gelijk ook als, niet als opluchting, maar als een soort heimwee. Van, oh jee, morgen niet verder. En ik heb toen wel op dat moment
Je dacht van, gaan we niet doen.
Precies, van de Noordkaap is niet
katerig naar huis.
Precies, dat is niet mijn eind. En de Noordkaap is inderdaad het noordelijkste puntje van Noorwegen. Maar er is nog een stukje Noorwegen wat ook het noordelijkste punt is, maar dan het noordelijkste punt van het vasteland. En daar moet je wel je best doen om te komen. Daar moet je een dag lopen.
Maar en eerst met een bootje er al naartoe?
Ja, ik ben eerst met een boot, met de Hurtigruten ben ik een stuk verder gegaan. En daarna ben ik die wandeling gaan maken. En dan moet je je tentje mee.
Kinnarodde.
Ja, Kinnarodde. En daar loopt eigenlijk geen pad. En dat was voor mij wel het eind. Het was heel slecht weer. Koud, wind, mist. En ik ben niet helemaal naar het noordelijkste puntje gegaan, want dat zou onverantwoord zijn. Mijn alpiniste gevoel dacht, dit is echt gek werk. Maar dat was helemaal niet erg. die tocht naar dat stukje Noorwegen, dat was het eind.
Dus dat voel je op een of andere manier aan.
Ja.
Maar goed, tegelijkertijd las ik, dan kom je bij een baai en dan denk je, je bent zo ver weg van de mensen. En wat zie je daar? Troep, viezigheid, plastic.
Allemaal aangespoeld.
Ongelooflijk.
Ja, ja, en dat voelt haast als fysieke pijn. Wat mensen toch met de natuur doen. Ja, ja, dat was triest om te zien.
Ja. En dan ben je terug in Amsterdam. Een half jaar later. En loop je 's ochtends hard. En dan roept er iemand zomaar die voorbij komt. Hé, hey, jij mist de bergen, hè?
Ja.
Nou, hoe weet ze dat nou, schrijf je dan, hè?
Precies, het was zo frappant. Ja, ja.
Maar goed, daarbij schrijf je, ik voel geen heimwee, maar hoogtepijn. Vertel eens, die hoogtepijn raakt dan nog dieper dan heimwee?
Ja, ik denk het wel. En ik weet gewoon niet waar het vandaan komt. Het is ook belachelijk natuurlijk. Hoewel, aan de andere kant...
Wat is hoogtepijn?
Nou ja, als je er niet bent. Je hebt ook mensen die hebben woestijnwee. Ik bedoel, die willen het altijd naar de woestijn. Je hebt de zeemensen, die willen terug naar de zee. En het is in ieder geval, die hoogtepijn is iets wel heel diep. En ja, ik weet niet waar het vandaan komt. En ik wil het ook niet missen. Maar ik woon wel hier in Nederland. En dat zeggen mensen ook wel eens. Waarom ga je bijvoorbeeld niet in Ladakh wonen? Waar ik dus echt heel vaak geweest ben in Himalaya. En dan zeg ik, ja, ik ben hier nu eenmaal geboren in Nederland. Dit is mijn thuis. En ik heb de luxe dat ik af en toe kan uitvliegen. Maar ja, dit is ook goed.
Ja. Tot slot, voor de luisteraars die deze monstertocht misschien wel nooit zullen maken, maar toch, hè, die wel graag wandelen. Wat geef je hen graag mee?
Gewoon doen. En ik kan iedereen alleen maar aanraden, ga wandelen. Want het doet meer met je dan dat je die stappen zet. Het brengt je meer bij jezelf. Het geluk kan in hele kleine dingen zitten. En,
ja. Maar je moet er wel op uitgaan.
Ga erop uit, zeker.
Mira, dankjewel voor je mooie verhaal.
Graag gedaan.
Je luistert naar Wit Rood, de wandelpodcast over lange afstandswandelingen. Ditmaal met Mira de Roy over haar tocht door Noorwegen. Sounddesign Abel Bakema. Meer over deze podcast vind je op Instagram en Facebook via Wit Rood Podcast. Op Spotify kun je je abonneren op Wit Rood, zodat je geen enkel gesprek mist. En geef deze podcast dan meteen even een sterrenwaardering. En heb je ideeën, vragen of suggesties? Mail die dan aan witroodpodcast@hotmail.com. Dankjewel voor het luisteren en voor nu, blijf lekker aan de wandel.